Welkom bij aflevering 23 van Moordzaken, de podcast.
Vandaag bespreken we de zaak, de moordweduwe van Vinkeveen. Maar let op.
Ja, het is een bizar verhaal. Hè? Dat is een verhaal eigenlijk dat door die jaren heen een aantal wendingen kent.
Dus let goed op, mis niks. We proberen het allemaal goed te vertellen vandaag.
Ja, sharp. 11 april 2000, 21 jaar geleden. Het nieuws van april. Nou, ik heb april niet veel gevonden, dus ik ga even een maandje terug naar maart. Dat was het aandeel World Online. Ik denk dat mensen dat misschien nog wel kennen.
We zien Nina Brink nog met haar duimen omhoog staan. Ja, trots als ze was.
Het ging naar de beurs. Geïntroduceerd op de beurs. Alleen, het was een van de grootste aandelen zwendels uit de geschiedenissen. Mede de oorzaak van de beurscrash in 2000.
En ander nieuws wat ik wel zag was André Hazes. Die weigert een Edison in ontvangst te nemen. Hij zou die prijs eigenlijk krijgen voor dat geweldige oeuvre van hem. We kunnen de nummers allemaal nazingen. Maar hij hoorde uiteindelijk dat Doe Maar voor de prijs bedankt had. Dus toen zei onze vriend André, ik wil hem ook niet.
Is dat zo? Mooi. Ja.
Kali, okay. Je hebt er ook een beetje op zitten letten.
Ja, ik had het gelezen, maar ja. Ik ben heel verbaasd. Oké, in Rusland wint Vladimir Poetin de presidentsverkiezingen met 52%. Hè. Dat is eigenlijk nog niet eens zo overtuigend. En, ja. Ja, dat is na Boris Yeltsin eigenlijk het tijdperk Poetin tot op heden.
En ook in die maand stortte weer eens een vliegtuig neer. In dit geval een Boeing 737 van Air Philippine. En die stort neer op een kokosnootplantage op een berghelling. En alle 131 inzittenden komen om. Dat is normaal jouw specialiteit.
Ik val me sowieso op dat er eigenlijk rond onze moordzaken altijd een vliegtuig neerstort.
Best vaak.
Moet je maar eens even teruglezen. Nou, en eigenlijk het meest nieuws wat eigenlijk het beste bijgebleven is in 13 mei... is een van Nederlands grootste rampen van deze eeuw. Hè? De vuurwerkramp in Enschede. Waarbij die complete woonwijk verdwijnt onder de as en aan 23 mensen het leven kost.
En tenslotte nog even de populaire kindernamen toen waren Thomas en Emma.
Kijk.
Sportnieuws.
Ja.
Heb jij wat gevonden?
Nou nee, het komt allemaal naar Napels in de zomer, maar dat vind ik te ver weg.
Ja, maar ik heb een mooi alternatief, Carrie. Een klein persoonlijk tintje. Daar vragen de luisteraars wel eens om. Ik ben in april 2000 getrouwd.
Nou, dat verraadt meteen een beetje hoe oud je bent.
Nou, dat niet. Ik ben nog steeds getrouwd met dezelfde lieve vrouw. Dus dat kan je ook uitrekenen.
Ja, dat kan ik uitrekenen. Ja. Ik bedoel, dat verklaart ook een beetje toch dat je geen 30 bent.
Je kan heel vroeg trouwen, Carrie.
Ja,
dat weet je niet.
Ja, nee.
Het weer, Carrie, vertel.
Ook voor de luisteraar. Wij zijn dus niet met elkaar getrouwd, mocht dit...
Nog een keer gezegd.
Keer. We zijn ook geen broer en zus. Het weer, een gemiddelde half tot zwaar bewolkte dag... met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 6 graden. Overdag natuurlijk wel iets warmer. Koel, zonnig. Een beetje een aprildag.
Prima dagje. En de muziek. En ik ga tegenwoordig ook een beetje rekening houden met de Belgische luisteraars. Want zowel in Nederland als in België stond op dat moment nummer 1 een hit van de Finse hip-hop en housegroep Bomfunk MC's met het nummer...
Freestyler.
Precies. Straight from the top of my dome. Freestyler.
Ja, het was een enorme mega-hit. Het was trouwens wel een eendagsvlieg, de Bamfunk MC's. In deze zaak, de moordweduwe van Vinkeveen, is een zaak met wederom een Marcel. Had het ook vorig jaar ook. Alleen met deze Marcel loopt het iets minder goed af. En het is ook een zaak die nagespeeld is in de tv-serie van Godlos.
Zeker aardig om even te kijken.
Ja, we hebben allebei gekeken met Angela Schrijf en Kees Geel deze aflevering. We gaan eens terug naar 11 april, of eigenlijk is het al 12 april, in de nacht, woensdag, 12 april 2000. Wanneer het lichaam van Marcel Koorndijk wordt gevonden in zijn villa aan het water in Vinkeveen. Het is dan ongeveer rond 12:15 s'nachts dat een meldkamer een berichtje krijgt dat aan de waterrijk in Vinkeveen een man hevig bloedend op de grond ligt en dat het er niet goed uitziet. Nou, je begrijpt, de politie is snel ter plekke, om 13:30, tegelijk met de ambulance. En Marcel, die vinden ze dan, die ligt voorover gedeeltelijk op zijn zij. En als zijn borst ontbloot wordt, worden twee kleine wondjes zichtbaar ter hoogte van de hartstreek. Nou, duidelijk hè, hij blijkt doodgeschoten. En dat terwijl zijn vrouw een bijna 1-jarig dochtertje boven lag te slapen.
Ja. Een bizarre zaak. En je begrijpt, Carrie, ik heb natuurlijk weer het nodige veldwerk gedaan.
Nou, je hebt de afgelopen week volgens mij een beetje verzaakt. Dus,
nou, ik heb deze keer ga ik het dubbel en dwars inhalen. Ja. Let maar op. Nee, Waterrijk is een villapark in Vinkeveen. Dat zijn eigenlijk best ruime villa's, heb ik gezien. En van daaruit ben je direct op de Vinkeveense plassen. Dus heel veel mensen met een bootje, die vertoeven daar. Het is zowel voor permanente bewoning als voor vakantiewoning. Maar het zijn echt wel ook wel kostbare villa's. Ik zag dat er nog één te koop stond voor de liefhebber. Aantrekkelijk in de buurt van Amsterdam. Waterrijk. Goed toeven.
Je zou zo makelaar kunnen worden.
Ja, mooi. Misschien een kleine bijverdienste.
Ja. In ieder geval Marcel, die woonde daar dus. Iets meer over Marcel.
41 jaar. Het is een softwareondernemer. Dus hij wordt geacht daar zijn geld mee verdiend te hebben. Hij is eerder getrouwd geweest. Heeft al een dochter. En staat een beetje bekend als een bon vivant daar in Vinkeveen.
Ja, en dan schijnt tijdens een oud-nieuw feestje in 97 dat hij Antoniek, zijn toekomstige vrouw, leert kennen. Sportieve vrouw, hè. En die kunnen het goed vinden met elkaar. En dat gaat ook best snel, want binnen een paar maanden hebben ze eigenlijk al trouwplannen.
Ja, Antoniek die is 31 jaar en komt uit een Brabants ondernemersgezin. De vader heeft een groot poeliersbedrijf. Die vader is zelfs gemeenteraadslid geweest van de seniorenpartij. Doet wat in vastgoed. En zij is zelf heel sportief. Ze is jetski-kampioene geweest van Nederland. In 1992 was ze 23. Daar is een beetje ingerold via haar broer, want die importeert jetskis. En zij wordt omschreven als een opvallende verschijning.
Ja, mooi, hè? Heel mooi atletisch figuur.
Nou, rondborstig. Is dat atletisch?
Dat zijn jou.
Dat zijn wij worden.
Dat is weer een mannelijke tint. Ja.
Energiek en slim, lees ik. En kerels...
Als vrouw zeggen wij dan eerder, ze is blond en zonnebankbruin.
Het is gewoon een topwijf volgens kerels.
Ja, oké. Okay. En ze is inderdaad niet alleen snel op de jetski. Ze is überhaupt snel. Ze heeft een snel leven. En dat snelle leven, dat kost ook wel wat. Ze heeft ook wel dat ze iets voor zichzelf wil. Ze wil heel graag een eigen zonnestudio starten. En Marcel die ziet het blijkbaar ook wel zitten, want die koopt een mooie zonnestudio voor haar. Samen gaan ze dus wonen, gelukkig aan het Waterrijk in Vinkeveen.
Vrij plotseling.
Ja, en ze heeft ook heel veel geld nodig, hè, voor haar leven. Dus ze moet dat ergens vandaan halen. In dit geval bij Marcel, zo wordt het eigenlijk wel opgeschreven. Het heeft ook een naam.
Gold Digger.
Ja, want Marcel is wel haar eerste huwelijk, geloof ik, maar niet haar eerste man. Hè. Ze schijnt al meerdere relaties achter de rug te hebben. Dus de 41-jarige Marcel die is er blijkbaar ook ingestonken.
Nou, dat zijn jouw woorden.
Dat zijn mijn woorden dan weer.
Ze trouwen in ieder geval plotseling in 1998.
Ja, en als kerst op de taart bevalt Mieke in mei 1999 van een dochtertje. Gezinnetje compleet, hè, ziet er allemaal heel mooi uit.
Ja, nog even voor de luisteraar. Dus Antoniek en Mieke is dezelfde persoon.
Goed om te zeggen.
Want anders zou je maar verward raken. Ja.
Dit is een klein probleempje.
Er is zeker een klein probleempje. Er blijkt gewoon eigenlijk wat minder geld te zijn dan Mieke dacht. Misschien is het wel zo dat Marcel zich mooier voordoet dan hij is. En dat levert eigenlijk steeds meer ruzie op. En ook Marcel gaat een beetje meer spitten in het verleden van Antoniek. Er schijnen heel veel vriendjes in het verleden geweest te zijn. Dus wat voor de buitenwacht perfect lijkt, is toch minder fantastisch.
Ja. En het komt dan zelfs zover dat hij bij de notaris haar uit zijn testament schrapt.
Ja, de vraag is of zij dat weet. Maar Marcel heeft het er in ieder geval flink mee gehad. Is ook volgens mij de scheiding aan het voorbereiden.
Ja, ik denk niet dat zij het weet. Want als zij dit geweten had, dan heeft het niet heel veel zin om hem te vermoorden.
Dat is een goed punt.
Ja. Maar goed, niet alleen zij wordt trouwens uit zijn testament geschrapt. Ook
het dochtertje volgens mij.
Ook het dochtertje. En dat vind ik eigenlijk best wel heftig.
Ja, want hij laat alles na.
Denken, ja, je kan denken, ik ga scheiden en ik wil jou niet in mijn testament hebben. Maar waarom dan het kind schrappen? Dus de erfgenaam is nu zijn dochter uit zijn eerste huwelijk. Maar goed, alles is vastgelegd bij die notaris. Marcel wil dus scheiden van Antoniek. Zij denkt inderdaad waarschijnlijk nog dat zij meer overhoudt bij een erfenis.
Dan na scheiding.
Dan als gaat scheiden. Dus
Ja, want hij was ook al grote bedragen aan het overmaken. En dat had Antoniek gezien. Dus die vermoedde eigenlijk dat al het bezit... Want zij dacht toch nog wel dat er bezit was. Een huis, een auto, ik weet niet. Best wel wat kostbare zaken. Ze was bang dat dat gewoon allemaal zou verdwijnen.
Ja, dus kort door de bocht eigenlijk voor, voor die erfenis. Dus moet eigenlijk Marcel uit de weg worden geruimd. Ja, zodat zij niet driehoog achter moet gaan wonen.
En daarvoor gaat ze contact zoeken.
Ja, hoe doe je dat dan? Nou,
hoe vind je iemand daarvoor? Nou, in februari 2000, dus dan hebben we een paar maanden daarvoor, neemt ze contact op met de zwager van haar ex-vriend. Dat is Arnoud. Ze maken een afspraak en zij vertelt over de problemen die ze heeft met haar echtgenoot. Ze vertelt ook over financiële problemen, ze is in moeilijkheden gekomen. En ze schetst eigenlijk zelfs het hele scenario van ja, zou het niet een oplossing zijn om te kijken of iemand kunnen vinden die Marcel zou willen vermoorden. Best wel apart om daar zo open mee...
Ja, maar je denkt, in eerste instantie zou ik denken dat Arnoud dan een of andere huurmoordenaar is. Maar dat is hij natuurlijk
niet. Nee, dat is een soort vriend.
Het is gewoon een hele snelle jongen die in roerend goed zit. Hij heeft wel allemaal verschillende bedrijfjes, hè, verschillende woonadressen. Dus waarschijnlijk doet hij ook iets meer dan alleen onroerend goed.
Dat denk ik ook. En zijn bedrijfjes schijnen ook minder succesvol te zijn, blijkt later. Maar hij heeft er gewoon echt geen zin in. En hij probeert gewoon een smoes te verzinnen. Dus hij wil er gewoon weg van blijven. Je zou je kunnen afvragen.
Een aanzienlijk bedrag.
Ja, het ging volgens mij om een ton.
250.000 gulden, heb ik gelezen.
De omgerekend bijna een ton. Nee, maar waarom heeft hij niet de politie gewaarschuwd op dat moment? Zou je al kunnen denken.
Ja.
Maar Antoniek, ofwel Mieke, die geeft het nog niet op en die benadert vervolgens een...
Trouwens, voor deze hele moordzaak, misschien even goed onthouden, deze naam Arnoud. Want die zal later in de zaak toch nog een belangrijke schakel zijn.
Ik vind dat je al een hele goede hint geeft.
Ja.
Maar Antoniek die geeft het niet op. Arnoud is afgehaakt, maar ze neemt contact op met een ex-vriend, Dick. En in februari 2000 spreken we nog steeds. Spreken ze af in de Zonnestudio in Vinkeveen van Antoniek. En daar vraagt Antoniek, weet jij voor mij iemand die me kan helpen om iemand te vermoorden? Nog liever vandaag dan morgen. En ook weer een flinke vergoeding in het vooruitzicht gesteld. Ze zegt, er zullen in Vinkeveen wel genoeg mensen zijn die dat willen doen. Nou, ja, maar deze Dick, die maakt het toch wel duidelijk dat hij daar helemaal niets voor voelt. Ik begrijp dat wel, want waarom zou je daar als ex-vriend je mee inlaten met dat gedachtegoed? Volgt nog een tweede gesprek, geloof ik zelfs.
Nee, hij weigert. Hij weigert meteen.
Ja.
Bij Arnoud is ze lang aangedrongen, maar toen heeft ze op een gegeven moment heeft Arnoud gezegd, die wilde gewoon van haar af. En die heeft toen gezegd, ik weet wel iemand, maar die kan het niet doen, want die zit in de gevangenis. Ja, maar die Rolodex van Mieke, die raadt het gewoon door. Hè?
Ja, nummer 3 wordt benaderd.
Onuitputtelijk netwerk van duistere figuren.
Ja, en ze heeft beet bij nummer 3. Gaat het om Tommy.
De vrijgezelle Tommy Jet, 33 jaar oud. En Antoniek, die kent hem nog uit het jetski-wereldje.
Ja, de ouders van Tommy hebben een watersportbedrijf.
Niet te verwarren trouwens met het jetset-wereldje. Net zoals de parenclub, jetski, jetset.
What's in the name?
Ik ben trouwens wel heel benieuwd hoe dat jetski-wereldje er begin 2000 uitzag.
Ik denk een hoop snelle motoren en een hoop bling-bling. Kun je je van alles bij voorstellen. Maar deze Tommy, die is niet direct helemaal enthousiast. Maar hij heeft op dat moment, hij zit onder de cocaïne of beter gezegd. Hij heeft een behoorlijke verslaving. En kan toch geen weerstand bieden tegen de toegezegde mooie vergoeding die hij ervoor kan krijgen, denk ik.
Ja, ik denk dat het ook meespeelt dat Antoniek hem wijsmaakt dat Marcel haar dochtertje of hun dochtertje van toen nog een jaar mishandelde. En dat Marcel haar geld wegsluiste. Dus ze is niet helemaal eerlijk geweest.
Nee, ze heeft een beetje geprobeerd op die manier sympathie te winnen misschien. En ze heeft ook al een heel scenario klaarleggen hoe Tommy dat kan doen zonder gezien te worden. Dat vind ik ook wel mooi, dat ze dat al helemaal van tevoren bedacht heeft. Want er zitten camera's op het terrein, maar het idee zou zijn dat die binnengesmokkeld wordt. Nou, een heel mooi scenario bedacht.
Nou, in ieder geval Tommy, die gaat ervoor. Die is bereid om dit te doen. En zo geschiedde ook. Dus die politie, die start natuurlijk na die moord het onderzoek. Maar dat onderzoek, dat loopt eigenlijk niet. Hè? Dat loopt helemaal niet soepel, dat hapert, komt geen resultaat uit. En dat komt eigenlijk omdat die politie dus niets gezien heeft op die camera's bij die villa.
Nee, ze denken dat het via het water gebeurd is.
Ja, dus ze hebben niet gezien op die camera's bij de villa. En er zijn ook nog camera's bij die enige toegangsweg. En daar is dus niets te zien. Dus de logische gedachte is inderdaad dat het via het water gebeurd is. Een hele goede vluchtweg ook. Hè? Want je kan natuurlijk heel makkelijk via het water weer ontsnappen.
Ja, ze gaan ook dreggen, maar dat levert helemaal niks op. Ze gaan natuurlijk op zoek naar het moordwapen.
Ja, in die Vinkeveense plassen.
En ondertussen, die drie kerels, die houden allemaal hun mond. Want eigenlijk hadden die natuurlijk wel een klein vermoeden. Antoniek zelf heeft de zonnestudio in die tijd ook verkocht en is eigenlijk weer teruggekeerd richting het ouderlijk huis in Helmond.
Ja, en dan niet onbelangrijk, er wordt wel tipgeld uitgeloofd van maar liefst 25.000 gulden.
Zitten we nog niet in het eurotijdperk?
Nee,
nog steeds niet.
2000,
je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
25.000 gulden. Het is inmiddels juni dan, 2 maanden na de moord op Marcel. En dat is dan het punt dat er bij de redactie van het programma van Peter R. de Vries...
Dat is ondertussen natuurlijk wel een beladen onderwerp, Karin.
Ja, ik moet even kort bij stilstaan. Ik denk wel, kijk, deze podcast is actueel. Voor mensen die me dan later nu luisteren, is het raar. Maar goed, wij zitten nu echt in de week dat Peter R. de Vries is neergeschoten. Wij weten op dit moment eigenlijk niet hoe het met hem gaat.
Nee, maar laat ik zo zeggen, ik heb een enorm respect voor Peter R. de Vries. Heb ik ook wel eens eerder uitgesproken. Ik vind het heel bijzonder hoe hij families en nabestaanden ondersteunt als een dierbare van hun vermoord is of vermist. Ik vind dat hij daar heel vaak een cruciale rol in speelt. Hij is heel vasthoudend. Ik zie hem ook echt wel als een strijder tegen het onrecht. Alleen ik vind wel, Karin, hij is wel wat kwetsbaarder geworden sinds hij ook bijvoorbeeld in Nabil B., de kroongetuige van Taki, is gaan bijstaan. Hij is natuurlijk meer gaan doen dan alleen maar de hulpeloze burger ondersteunen om misstanden aan te gaan. En ja, ik vrees toch dat dat uiteindelijk een beetje dit soort vreselijke aanslagen in de hand werkt.
Ja, nou, we moeten toch even kort bij stilstaan.
We hopen dat Peter het redt. Maar hij wordt dan in ieder geval, en dan hebben we het over juni 2000, krijgt hij een telefoontje van iemand die zegt, ik weet wie die moord beraamd heeft op Marcel. En misschien kunnen we die in de val lokken, maar dan wil ik er wel een vergoeding voor hebben. En Peter R. de Vries vindt dat maar een lastig verhaal. En nu is natuurlijk de vraag...
Wie is deze man?
Is deze man die belt?
Wat het hint al gegeven, inderdaad. Het is de zwager van haar ex. Het is Arnoud. Ja, dus de man die ze als eerste benaderde om haar te helpen de moord te plegen. Nou, wat doet Peter R. de Vries? Die verwijst Arnoud door naar de politie. Die denkt ook van, ik ga je mijn vingers niet aan branden, maar... Dat wil Arnoud niet, want Arnoud is waarschijnlijk gewoon te bang om toe te geven dat hij zelf benaderd is als huurmoordenaar. Maar ze komen uiteindelijk wel uit. Peter R. de Vries die tipt de politie. Arnoud mag het tipgeld opstrijken.
Wat is het idee?
Het idee inderdaad. In ieder geval, het verhaal komt via Arnoud bij de politie terecht.
Ja.
En het is inderdaad waar we net over hadden. Waarom is hij niet meteen in april of eigenlijk sterker nog...
In februari toen
eerder,
hij überhaupt...
Toen hij al inderdaad weer benaderd, niet naar de politie gegaan.
Ja.
Nou, dat zegt hij zelf over. Hij dacht dat het met een sisser zou aflopen. Hij wist niet hoe serieus hij het moest nemen.
Of hij zit zelf in zoveel zaakjes die ook niet het daglicht kunnen verdragen.
Ja.
In ieder geval, de politie pakt het op en die gaat een aantal telefoontaps zetten. En hebben volgens mij vrij snel succes als Tommy belt naar de zonnestudio van Mieke. En volgens mij komt de zaak dan aan het rollen.
Ja, ze worden allebei opgepakt inderdaad. En er zijn genoeg bewijzen ook. Hè. Ze doen een huiszoeking bij Tommy thuis. En daar vinden ze dus allemaal spullen van Marcel. Onder andere sleutels van Marcels auto. Ook liggen daar wapens. Ze vinden munitie. En die komen overeen met de kogels die bij Marcels lichaam zijn gevonden. Het enige is alleen, Antoniek die blijft ontkennen. Maar Tommy niet, hè? Tommy gaat praten.
Die gaat flink praten.
Ja.
En dat betekent ook dat het uiteindelijk leidt tot een gang naar de rechter, uiteraard.
Nou, misschien wel interessant om ook te vertellen wat Tommy dus zegt.
Dat kunnen we nu ook zeggen, ja.
Ja, die vertelt dat ze elkaar al 4, 5 jaar kennen... en dat hij dus door Antoniek is benaderd. Nou, dat Antoniek eigenlijk huilde en vertelde inderdaad... dat haar man haar dochtertje mishandelde... en dat ze ongeveer iedere weekend in het ziekenhuis zat met de kind. Ook inderdaad over het geld wat hij wegsluiste... Tommy die heeft eigenlijk nog geprobeerd om haar over te halen om gewoon te gaan scheiden. Hè? Dus niet het hele moordplan uit te werken, maar dat wilde ze niet. Ze hebben elkaar een paar keer ontmoet in die tussentijd. Een paar keer bij Van der Valk in Tiel. En Antoniek die had eigenlijk wel haast, hè, met het ombrengen.
Dus ja, inderdaad... en ze vertelt dan tijdens het gesprek ook al hoe het zou kunnen gaan. Dat hij in de woning uit het zicht zou kunnen blijven, Tommy. En dat hij alleen zou helpen als het mis zou gaan. En als het zou lukken, Dan zou zij gaan douchen en andere kleren aantrekken en de kruidsporen wissen. En hij zou dan na een paar uur zou hij met het vuurwapen en de auto van Marcel het terrein afrijden.
Ja, moet ik even vertellen hoe? Want hij zou dus wachten in de kofferbak van de auto. Ja. Dus zij zou, dat hebben ze dus ook gedaan, dus ze hebben afgesproken op de N201.
Onder het viaduct.
Ik ben er net nog overheen gereden. Inderdaad, ze zijn achter elkaar aangereden en vervolgens zijn ze samen naar het huis in Vinkeveen gereden, waar Tommy is dus gaan wachten in die kofferbak. Dus Tommy de Schutter kwam dus via de kofferbak en niet over het water. Nou, die telefoongegevens inderdaad, die hebben we net al gezegd.
Er is 46 keer contact geweest tussen Tommy en Mieke.
Vaak uit telefooncellen. Nou, er zijn ook geurproeven gedaan met speurhond Rex, waarvan ik denk, heet alle speurhonden Rex? Dat is recht uit die series. Maar ze heet inderdaad allemaal Rex. De conclusie vonden wij allebei een beetje verwarrend. Maar het blijkt in ieder geval wel dat Tommy de dader is. Dat zijn geur volgens mij gevonden is in het huis.
Ja, misschien nog even in de rechtbank wordt uiteindelijk ook duidelijk omschreven dat er geen worsteling is geweest. Dat natuurlijk Mieke gewoon aanwezig was. Dat het huis er ordentelijk uitzag. En de doodsoorzaak waren uiteindelijk een drietal inschotletsels. 3 kogels. Die de vitale organen, het long en het hart, hebben geperforeerd. Er werd namelijk nog even gezegd dat Marcel had hartproblemen, dus dat het daaraan zou kunnen liggen. Maar het is gewoon duidelijk dat het komt door de schoten in combinatie met het massale bloedverlies. En uiteindelijk zal het niet verbazen dat deze 2 lieden, zowel Mieke als Tommy, veroordeeld worden voor het medeplegen van moord. Voor Mieke wordt het in deze fase 15 jaar gevangenisstraf en voor Tommy 7 jaar. Omdat Mieke natuurlijk alle voorbereidingen en alle plannen...
Zij is altijd blijven ontkennen.
Ze is natuurlijk het brein erachter geweest.
En wij spuren dan best wel op internet, maar ik heb ook niet heel veel meer van haar kunnen vinden eigenlijk over die periode daarvoor.
Nee, gaan nog wel in hoger beroep foto's, trouwens. Ja. Dan wijzigt de gevangenisstraf een klein beetje, ook niet helemaal goed te verklaren. Want dan zou uiteindelijk Mieke 12 jaar krijgen. Voor Tommy blijft het 7 jaar. Uiteindelijk, we praten natuurlijk over 2000. Dus deze lieden zijn al lang weer uit de gevangenis.
Ja, ze zitten dan vast in de vrouwengevangenis in Terpeel. Ja. Dan is inderdaad vrij. Hè? Antonique, die tegenwoordig dan als Mieke inderdaad echt door het leven gaat, is op vrije voeten. En dat gebeuren in 2014, dus maken we een sprongetje, van 2000 naar 2014... in éénzelfde maand 2 hele opvallende gebeurtenissen.
Zeker. En misschien kunnen jullie het je wel herinneren. Een vreselijk speedbootongeluk op de plassen van Vinkeveen.
2 augustus 2014 in de avond. Ja, dat is een man die vaart in het donker met zijn onverlichte speedboot dwars over een sloep met 4 mannen. Een roekeloze actie. En 2 van deze 4 mannen zijn op slag dood. Nou, dat ongeluk, dat kun je wel voorstellen. Het geeft een waanzinnige klap op dat water. Dat resoneert, dat wordt op kilometers afstand gehoord. En die speedboot die vaart in het donker door. Nou, wie was deze man?
Je raadt het niet. Of misschien ondertussen wel. Dat was dezezelfde Arnoud weer.
De man die als eerste weer benaderd door Mieke.
Ja.
En dezelfde man die haar later heeft aangegeven bij Peter R. de Vries om het tipgeld op te strijken.
Ja. En ik heb natuurlijk weer wat veldwerk gedaan, want ik hou van varen. Nou, wat ik bijzonder vind, Carrie, het speelde zich af in de avonduren. Hè. Dat was dus na een hele dag eerst op Dance Valley gezeten te hebben. Er is veel drank aan te pas gekomen. Dan uiteindelijk laat deze Arnoud zich nog ophalen van het festival door zijn vrouw onder het mom van ik heb te veel gedronken. En dan toch stapt hij om 10 uur met eenzelfde stel vrienden uit Amstelveen weer in een best wel heftige speedboot. Gewoon een hele snelle boot, 8 meter lang, met heel veel pk's. Die een topsnelheid van misschien wel 80, 90 kilometer per uur zou kunnen halen. Daarmee gaat hij naar de lokale beachclub Lust. Dat ligt ook aan de Vinkeveense plas, kan ik vertellen. Daar drinkt hij nog even een paar bieren en wat jenever. En dan om 11:15 vaart hij weer terug.
Hij rijdt eerder, ja, 10:30.
Ja, 10:30. Ja. En wat doet hij dan? Geen licht, want hij denkt,
hij heeft ook veel te veel gedronken.
Hij weet gewoon dat hij echt aan de verkeerde kant van het blaasinstrument zou eindigen. Hij vaart dan ook langs de kant van de eilandjes. Maar op een gegeven moment moet hij de doorsteek maken. En wie de Vinkeveense plas kent, weet dat er allemaal zandeilanden zijn. Volgens mij wel een stuk of 12 in totaal. En hij moet om naar huis te komen, want hij heeft een woonark die ligt aan de doorgaande weg in Vinkeveen. Moet hij tussen eilandje 7 en 8 varen. Ja, dat doet hij natuurlijk uiteindelijk met zo'n veel te grote snelheid. Want officieel mag je daar maar 6 km/u varen.
In ieder geval, dan gebeurt dat vreselijk ongeluk. Nou, die man in die sloep die gillen en schreeuwen, dat kun je overal horen. Dus die brandweer, politie, ambulance komen natuurlijk naar die plek op het water. En dan begint meteen ook de grote zoekactie naar die boot die is doorgevaren. Een helikopter die rukt uit. Hè. Die hebben thermische apparatuur aan boord in de lucht. Die zoeken dan naar die motor die nog warm moet zijn. Die gaan echt overal kijken. Maar die kunnen natuurlijk helemaal niets vinden. Dan hebben ze nog 2 jetskis. Die gaan ook op zoek. Je moet denken, nou, jij kent die Vinkeveense plassen. Je komt daar niet uit. Je kan die boot eigenlijk niet verstoppen, want die sluizen zijn dicht. Dus je moet daar die boot ergens aanmeren. Je kan hem er niet uithalen, je kan niet door de sluizen. Die boot is gewoon vindbaar. En het gebeurt ook 5 uur in de ochtend wordt die speedboot met forse schade gevonden. En dat gebeurt dan bij een woonark. Nou, ze pakken inderdaad Arnoud op met zijn vrouw en zijn zoon. En die worden meteen naar het politiebureau meegenomen. Nou, dat is dan eigenlijk te laat voor die ademtest die hij moet doen.
Ja, die doen ze pas inderdaad de volgende dag. Dus.
Ja, dus ze kunnen het wel terugrekenen. Ze kunnen zien dat hij echt wel te veel heeft gedronken. Maar goed, het is eigenlijk al best wel uren daarna.
Ja, die 2 andere passagiers, want daar had 2 vrienden uit Amstelveen, die melden zich wel de volgende dag vrijwillig bij de politie. Die hebben dan ondertussen waarschijnlijk ook gehoord dat er 2 doden gevallen zijn bij dat ongeluk. Want terwijl het gebeurde, was er nog een soort suggestie dat ze misschien over een heel zwaar stuk hout gevaren zouden zijn. Dat is eigenlijk de eerste verklaring van Arnoud. Maar hij was toch wel even gestopt daarna. Dus hij was niet in 1 keer doorgevaren. En die andere 2 kerels hadden dan nog om hulp geroepen. Maar ja, dat had hij dus gewoon niet verleend. Hij was gewoon verder gegaan.
Ja, want is dan die vrouw die hij mee had op zijn boot, dus de medeopvarende, die heeft ook later verklaard. Die zegt dan, we hebben een hele harde klap gemaakt. Hè. Ik werd echt een soort van gelanceerd. Die boot die kwam uit het water, die klapte ook weer op het water. En ik weet dat we dus na die klap eerst stil lagen, wat laag te dobberen. En dat we achterom hebben gekeken in die richting van de achterkant van de boot. En dat Arnoud zei, ik zie allemaal boten naar elkaar toe varen. En toen zijn we dus naar huis gevaren. En ik weet dat Arnoud meerdere keren achterom heeft gekeken. Zij is nog naar het ziekenhuis gegaan, hè, want zij had dus die verwonding. En toen heeft ze gezegd dat ze bij Cape Pride is geweest. En Arnoud heeft ook gezegd, op het punt toen ze naar de eerste hulp gingen, zeg niet dat we in Vinkeveen zijn geweest. En daarom heb ik dus bij de eerste hulp gezegd dat we bij de Cape Pride zijn geweest. Ja, dus ze hebben heel goed geweten wat er eigenlijk aan de hand was.
Het zal dan ook niet verbazen. Uiteindelijk moeten ze voor de rechtbank verschijnen. En de eis van het Openbaar Ministerie is serieus, 8 jaar. En dan gaat het uiteindelijk om dood door schuld. En dan is het element daarin is roekeloosheid. Want ze hebben bijvoorbeeld gemeten dat die boot minimaal 39 km/u is gevaren. Maar het zou misschien zelfs wel 60 geweest kunnen zijn. Maar ze zijn aan de voorzichtige kant. Ze gaan ook proefvaren. Ze gaan op allerlei manieren gaan ze achteraf kijken hoe hard die boot gegaan zou kunnen zijn. Er wordt best wel veel tijd en energie ingestopt, viel me op in het verslag. Ja, en daarnaast zeggen ze natuurlijk van, en de dronkenschap speelt mee. En hij had kunnen weten dat het druk was op het water, want er waren allerlei events. Zelfs ook op die Vinkeveense plas was er eerder die dag een event geweest. Hij geeft ook aan dat hij geen ervaring heeft met in het donker varen. Ja, het is dus buitengewoon onvoorzichtige gedragingen.
Geen licht op de boot, te veel alcohol.
Ja.
En te hard gevaren.
Uiteindelijk veroordeling van de rechtbank. En het is ook nog in hoger beroep gegaan. En het is zelfs nog in cassatie gegaan. We nemen het allemaal even direct mee. Is een gevangenisstraf van 5 jaar. En een ontzegging van vaarbevoegdheid van 5 jaar. En dat is dus dood door schuld. En die schuld bestaat uit roekeloosheid. Het is ook natuurlijk het aan zijn schuld te wijten dat een vaartuig onbruikbaar wordt gemaakt en daardoor iemand in levensgevaar komt. En, dat is ook een belangrijk punt, het natuurlijk niet verlenen van hulp. Ook een belangrijk element.
Nou, en dan ook nog eens keer, die straf wordt iets langer, want Arnoud, die blijkt dus eerder te zijn veroordeeld voor een drugszaak. Hij kreeg in 2012 anderhalf jaar cel, gedeeltelijk voorwaardelijk, hè, voor het witwassen van ruim €1 miljoen aan drugsgeld.
Ja, dossier Sprinkhaan, ja, ik ben het ook tegengekomen.
Ja.
Die zaak liep trouwens nog, want hij was nog in hoger beroep gegaan. En het speelde dus in 2012.
Wat trouwens ook opmerkelijk is dat die boot, De boot van Arnoud, die is dan door het OM weer te koop gezet.
Ja, je hebt natuurlijk
uitgehaald.
Ja. Ja, want het was. Nou, de advocaat van de nabestaanden zei natuurlijk, dat is ook een soort bewijsstuk wat je gaat verkopen.
Dat is toch heel raar dat we dat tijdens het proces op.
Ja, afgezien nog even de vraag of je zo'n moordboot zou willen kopen.
Ja, we zeiden al eerder, er waren twee zeer opmerkelijke gebeurtenissen in augustus 2014. Het eerste was dit met Arnoud en de tweede was met Antoniek, die door het leven gaat als Mieke. Die is inmiddels weer vrij, heeft een dochtertje uit 1999, die is dus inmiddels al 15 dan.
Mieke is ondertussen 45 jaar oud.
Ik heb nog ergens gelezen dat ze zelfs een herzieningsverzoek heeft ingediend.
Ja.
Ik weet niet of het echt zo is. Maar in ieder geval, het is dan september als de Belgische federale politie dan een opsporingsbericht van een vermiste Nederlandse vrouw plaatst. 45 jaar, 1,74 lang, goed verzorgd uiterlijk. Nou, je raadt het al.
Het is onze Mieke. Ze droeg die dag een zwart shirt met een V-hals en daaroverheen een grijs vestje. Een grijze lange broek en ze had mooie grijze ballerina's aan met een zwarte handtas en een zonnebril. En ja. die wordt gezocht.
Ja, die dag die jij noemt inderdaad, dat is donderdag 21 augustus. Dat is de dag dat ze verdwijnt. Tijdens een tripje vanuit Belgische kustplaats Knokke, waar ze eigenlijk tijdelijk woont. Hè. Dus in mei is ze daar een appartement betrokken. Nou, waarom zit ze in Knokke? Dat volgens mij familie en vrienden die zeggen dat ze tot rust wilde komen. Er speelde van alles in haar familie. Ze ging ook niet heel lekker met haar familie op dat moment. Er speelde iets van een erfeniszaak. Haar familie wil haar eigenlijk ook niet echt meer kennen. Dus ze is uitgeweken naar Knokke. En daar krijgt ze af en toe bezoek van een vriendin. Een ene Adriana, ofwel Ann. Ann woont zelf. Ja, Ann woont in Etten-Leur in Nederland. En die vriendin, dus
waar,
Ann...
Waar kennen ze elkaar van?
Uit de vrouwengevangenis Ter Peel.
Uit de gevangenistijd kennen ze elkaar.
Ja, ze schelen wel overigens bijna 20 jaar. Hè? Dus Mieke is 45 en deze Ann is 64. Ja, die vrouwen die kennen elkaar al een tijdje. Maar niemand weet eigenlijk hoe die relatie in elkaar steekt. Want Ann is een lesbisch vrouw. Mieke niet. We hebben al gezegd dat ze heel veel relaties had. Maar blijkbaar ging deze vriendschap toch iets verder. Dan is het dus 21 augustus dat Mieke plotseling verdwijnt. En een tijdje later meldt Ann haar vermissing op het politiebureau in Brugge. Hè, die zegt dat ze al een tijdje geen contact meer heeft met Mieke. En die begrijpt het eigenlijk niet zo. Die is nog uit ongerustheid uit Etten-Leur naar Knokke gereden, naar het appartement van Mieke, om te kijken en te checken hoe het met haar gaat. Nou ja, daar heel raar had ze de laptop van Mieke opengeklapt op tafel zien staan. Zelfs met nog wat brood, met haar paspoort, met haar rijbewijs. Dus eigenlijk een situatie waarin Mieke niet zomaar spoorloos zou vertrekken.
En ze vertelt ook verder over die dag dat ze samen op pad waren. Dus Mieke haalt Ann op bij het station in Brugge. Ze vertrekken daar in de ochtend, gaan richting het Belgische binnenland, rijden eerst over de E40, dat is dus ook belangrijk voor onze Belgische luisteraars, die herkennen dat, richting Brussel. Vervolgens bij de E19 gaat ze iets meer richting het zuiden. En het verhaal zou zijn dat ze even gestopt zijn op de E40 in Dongen voor een benzinepauze, beter gezegd een benzinetankmoment. Uiteindelijk wordt Mieke voor het laatst gezien op een camera om 11:44. Maar deze vriendin, dat is dus Ann, die verklaart zelf dat ze verder zijn gereden en dat ze Mieke heeft afgezet bij het station Brussel-Zuid. En ze zouden dan nog onderweg gestopt zijn bij een benzinestation op de E19 in Nijvel. En Carrie, ik heb natuurlijk weer mijn nodige veldwerk gedaan. Op de kaart althans. Dat is helemaal geen logische route. Want Nijvel ligt niet echt op die route. Dat is echt een hele rare afslag. Dus het zal ook niet verbazen dat iedereen denkt, wat is er nou gebeurd? Is Mieke een slachtoffer geworden van een misdrijf? Of zou ze overvallen zijn?
Nou, het rare is, dus ze zien haar op dat beeld, dus 11:44, voor de allerlaatste keer bij het tankstation in Drongen. Alleen bij het tankstation in Nijvel, daar zien ze dus wel Ann, maar niet Mieke in beeld. En bij het treinstation in Brussel-Zuid, daar
ook
zou Mieke zijn uitgestapt en is Ann met die up verder gereden. Ook daar staat Mieke dus nergens geregistreerd op beeld. Hè? Dus, en Ann die heeft ook geen verklaring waarom Mieke wel bij de ene tankbeurt, maar niet bij de andere tankbeurt op de camera staat.
Ja,
en in Brussel helemaal niet meer.
Nee, nou, ze wordt dan ook aangehouden 3 maanden later in Nederland. Want ze woont natuurlijk in Etten-Leur. En uiteindelijk wordt ze dan nog iets later, 3 maanden later, uitgeleverd aan de Belgische politie.
Ja, op verdenking van ontvoering. Maar die federale politie in België, die verdenkt Anne Bel. Maar ze hebben natuurlijk ook alle andere scenario's onderzocht. Hè? Dus dat Mieke zelf is vertrokken. Dat ze gewoon ergens totaal ergens anders een nieuw leven is begonnen. Ook nog dat er eigenlijk misschien iets nog te vereffenen was van die moord in 2000 op Marcel. Maar uiteindelijk komen ze toch echt op Anne uit. Helemaal omdat het verhaal van Anne gewoon wat tegenstrijdigheden kent. Maar het raar is, het komt niet tot bekentenis. Hè? Anne die zwijgt, die zegt ook niet te weten waar Mieke is.
Ik moet zeggen, die Anne, dat is niet zomaar iemand.
Nee, maar je moet wel erbij vertellen, pas na een jaar voor arrest moet justitie Anne toch weer laten gaan. En een jaar in voorarrest is best lang. Dus dan heb je echt wel een verdachte op het oog. Ik bedoel, dan kun je niet zeggen dat je zomaar vast zit. Je hebt toch elke keer weer, denk ik wel, een reden nodig om iemand vast te houden. Maar goed, al die andere onderzochte scenario's die leiden dus nergens naartoe. Ook geen familieconflict, dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. En haar familie zegt ook dat het niet geloofwaardig is dat Mieke uit angst voor haar familie weg is gegaan. Want zij kan zich prima redden. Dus het ziet er niet goed uit. En het wordt eigenlijk ook een beetje duidelijk dat Mieke waarschijnlijk niet meer in leven is.
Nee, maar over die aanval nog wel wat meer te vertellen, Carrie.
Ik kan er nog een boekje over open doen, hè?
Ja.
Ja, want die heeft ook niet voor niets een paar jaar vastgezeten. Misschien wel even terug te gaan voor Anne. Die is geboren in Indonesië, is 64. Ze woont in Etten-Leur, zoals we zeiden. Ze heeft vroeger bij de Koninklijke Marine gezeten, dus een pittige tante. Ze heeft zich ooit nog verloofd met een man, maar die verloving wordt verbroken, want Anne die komt uit de kast. En ze gaat dan werken als een gevangenisbewaarster op de vrouwenvleugel van de toen nog Nieuwe Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Nou, ze heeft meerdere vriendjes of vriendinnetjes, meerdere relaties, maar dat duurt eigenlijk nooit heel lang, tot ze iemand leert kennen met wie ze snel gaat samenwonen. Nou, dan denk je huisje, boompje, beestje. Alleen heeft Anne een hele nare eigenschap, ze is extreem jaloers. En in augustus 1982 dan verbreekt ze een relatie met een vriendin. Alleen die vriendin die blijft nog wel bij haar wonen. En dan in november 82 gaat het mis. Die vriendin die komt moe uit het werk, die wil even lekker slapen op de bank. En Anne is heel lief, die doet nog een dekentje over haar heen. Maar als deze vrouw dan de ex-vriendin in slaap is gevallen, dan krijgt ze een hele harde dreun op haar hoofd. En dat is dus Anne die met een hele zware tang haar dus op haar hoofd slaat. Nou, de politie is gekomen kijken, maar het blijft bij een mutatie en er wordt op dat moment dus geen aangifte gedaan.
Nee, het wordt een beetje als een soort huiselijke twist afgedaan, dus ze komt ermee weg.
Ja.
Die keer wel.
Die keer wel, maar in 98 krijgt Anne een nieuwe vriendin. En dat is 2 jaar later, januari 2000, als ze dus opnieuw fout gaat.
We zitten dan, ze is verhuisd naar Weidenes. Dat ligt voorbij Hoorn aan het Markermeer. En dat is inderdaad met haar toenmalige vriendin woont ze daar. Ja, en wat er dan gebeurt, Carrie, ik vind het echt een heel bizar verhaal. Zij doet namelijk, deze Anne, een poging om haar vriendin die in bad ligt te vermoorden door elektrocutie.
Moeilijk woord, hè?
Elektrocutie. Nee, wat gebeurt er? Zij heeft een kacheltje, een elektrisch kacheltje. En zij roelt daarnaast ook nog een mooie katrol uit om te zorgen dat ze dat kacheltje kan aansluiten en uiteindelijk in de badkamer kan zetten op de badkamerrand. Dat deden ze zogenaamd wel vaker omdat ze aan het verbouwen waren en het heel koud was in de badkamer. Maar deze keer had Anne een duidelijk ander plan. Want uiteindelijk duwt ze dat kacheltje in bad en probeert op die manier haar vriendin te vermoorden. En het gaat mis. Want wat gebeurt er? Waarschijnlijk door een te hoge belasting van het stopcontact slaan de stoppen door. En dat blijkt ook later als ze proberen te bellen via een telefoon die aan datzelfde stopcontact verbonden is. Blijkt dus dat heel snel nadat het kacheltje in het water geduwd was, dat de stroom ervan afgaat. Ja, en dat is uiteindelijk de redding gebleken van die vriendin van Anne. Want het is inderdaad zo dat je vrij snel als zo'n elektroshock richting je hartstreek gaat, dan ben je er dus echt geweest.
Ja.
Ik wist niet dat dat zo snel kon gaan.
Ja, en dat zou later ook nog blijken dat Anne in haar tuin achter die woning een gat had gegraven.
Alvast.
Alvast, ja. Ja, dus ja, dat kan nooit bewezen worden. Maar goed, er was een gat gegraven. Dus de plannen waren er zeker. Nou, je kan je voorstellen, Anne is natuurlijk in die tijd ook psychisch onderzocht. En wat blijkt, inderdaad, ze is onderzocht ook door het Pieter Baan Centrum. Ze heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis en leidt aan pathologische jaloezie. Maar wat werd in die rechtbank gezegd, dus na dat psychisch onderzoek, de kans op herhaling achten wij op korte termijn niet groot, aangezien er een langere relationele aanloop voor nodig is. Maar op langere termijn achten wij de kans op herhaling reëel.
Ondertussen weten wij meer, hè?
Nou ja, dat is eigenlijk, als je dat dus nu hoort, dan denk je dus, als je dus weet dat die kans op herhaling reëel is, waarom is ze voor behandeld, ja, hè?
Nou, ze is ook veroordeeld toen voor 2 jaar en in hoger beroep 3 jaar gevangenisstraf. Maar ja, dan ben je natuurlijk ook binnen een paar jaar weer vrij, maar ze hebben aan die behandeling, daar hebben ze denk ik te weinig aandacht gegeven.
Nou ja, ze hadden wel inderdaad een voorwaarde, inderdaad. Dus dat zij in de afloop van die detentie dus onder behandeling moet laten stellen door een psychiatrisch centrum. En ik vraag me af inderdaad hoe goed dat is gegaan. Nou, in die tijd dat ze vast zat, heeft ze dus Mieke ontmoet. En daar zijn we dus weer bij het verhaal. Dus Mieke is weg. Nou, we kunnen nu eigenlijk op onze vingers natellen dat Anne hier echt wel iets mee te maken heeft. De politie denkt overigens dat het motief een financieel conflict is. Hè, dat Anne financieel afhankelijk was geweest van Mieke.
Ja, ze wilde geld lenen van Mieke, maar die had er geen behoefte aan. Ze wist blijkbaar ook dat Mieke toch enigszins vermogend was geworden.
Ja, ik kan me dat toch niet goed voorstellen. Want ik denk niet dat Mieke nou heel goed bij kas zat.
Ja, maar er is een erfenis misschien binnen de familie geweest. Iets anders, dat heb ik wel ergens opgepikt. Maar het kan ook zijn dat Anne dat gewoon dacht, dat ze er financieel beter van kon worden.
Ja, ik denk, als ik dit lees... want dus die 2 keer dat ze haar ex-vriendin heeft willen vermoorden, beide ex-vriendinnen, is het allebei omdat ze zich vernederd voelde. Dus ik denk ook dat Mieke het contact wilde verbreken waarschijnlijk, en dat ze dus weer diezelfde emotie, ik denk dat dat eerder het motief zou zijn geweest.
In ieder geval, nou ja,
Mieke blijft onvindbaar in ieder geval en Anne blijft zwijgen. Dan gaan we naar 2017. Dan zijn bij de Belgische politie eigenlijk nieuwe aanwijzingen. Dus om een zoekactie naar Mieke te starten.
Dat doen ze bij dat tankstation in Nijvel. Dat is volgens mij de plek waar ze dan alles...
Niet dat het niet op de camera was.
Ja, waar ze niet meer zichtbaar was. Maar wat volgens Anne dan de laatste plek was waar ze met Mieke ook geweest was. Althans, daarna nog naar het station. Leidt volgens mij tot niets.
Nee, want moeten ze wel concrete bewijzen hebben gehad dat daar iets gebeurd is. Want anders is het een hele rare plek, hè? Want je gaat toch niet, mocht iemand vermoord hebben, ongehinderd iemand begraven bij in de buurt van een tankstation.
Nee, ja, dus... of ze is misschien zelf toch ondergedoken. Maar dan is ook de vraag, hoe kom je daarachter? Ja.
Nee, maar waarom zou je graven bij een tankstation? Dat is een hele rare plek om iemand te begraven.
Ja.
Dus dan moet je iets van een bewijs hebben, denk ik. Maar ja...
Het leidt tot niks, maar dan is het verhaal nog niet afgelopen. Want dan komen we in 2020, vorig jaar. Dezelfde Anne wordt gevonden in haar seniorenappartement in Etten-Leur op 6 mei. Bewusteloos, met een hele grote hoofdwond.
Ja, dat zijn de buren, die hebben doffe klappen gehoord. Die hebben de politie destijds gewaarschuwd. En die politie komt daar ook. Nou ja, het is heel duidelijk dat het om Anne gaat. En ik denk dat ze duidelijk zien van... hé, deze vrouw die staat al ergens geregistreerd. Dus ze gaan de boel onderzoeken daar. Maar naar een buurtonderzoek ook. Ze hebben die hele zaak onderzocht. Helemaal geen enkel teken van een misdrijf. En pas als Anne eigenlijk weer bij kennis raakt... want ze is in een coma geraakt... dan zal het duidelijk worden of kan ze verklaring geven.
Maar zover komt het niet volgens mij... Want uiteindelijk komt ze niet meer uit het coma en overlijdt ze vlak daarna, in juni.
Dus eigenlijk bizar, hè? Dus zij neemt haar geheim het graf in. Ja, en het dossier is niet gesloten, hè? Anne is overleden, maar Mieke is er nog steeds niet terecht. Dus dat dossier blijft openstaan. Dus het Belgische pakket die probeert het eigenlijk nog wel op te lossen. En ook de familie van Mieke, die willen eigenlijk nog wel een antwoord krijgen... Die hebben nog steeds de hoop dat Anne het misschien ooit heeft doorverteld... of iets heeft losgelaten aan iemand. Dus die loven dan ook nog een beloning uit van €5.000 voor de gouden tip. Want wat is er met Mieke gebeurd?
Ik ben bang dat we er nooit meer achter zullen komen, Carrie.
Nee, dat is een vraag die waarschijnlijk onbeantwoord blijft. Kan ik tijdens de vakantie even goed over nadenken?
Want we gaan eventjes ertussenuit, luisteraars. Half augustus zijn we weer terug met een nieuwe zaak.
Wat ga jij doen?
Ik ga in de auto zitten en alleen maar podcast luisteren. Jij?
Ja, ik ga met een enorme stapel crimeboeken op een boot zitten, denk ik.
We gaan ons voorbereiden.
Ja, tot half augustus. En om... Kleine verrassing?
Kleine verrassing, dat weten we nog niet. Maar blijf je ons volgen op Twitter en Instagram, dan kom je er vanzelf achter. Moordzaken, de podcast.